Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouw podcast. Mijn naam is Diana Arkeveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas of zweverig gedoe eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Simpelweg door eerst te gaan snappen waarom je doet wat je doet. Want vanuit inzicht kun je je patronen gaan herkennen. En vanuit daar ontstaat de blijvende verandering. Dit zorgt ervoor dat jij op je 85ste vol trots kan zeggen dat je keuzes in je leven hebt gemaakt die volledig bij je pasten. En daarom werk ik alleen met ambitieuze vrouwen die volledig voelen dat ze voor eens en altijd willen stoppen met het reageren vanuit deze patronen. Verandering is echt mogelijk, als je maar snapt waarom je doet wat je doet. En daar gaan we in duiken. Wij gaan jouw gebruiksaanwijzing schrijven. Maar jij kan dit. Let's go! Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En misschien denk je, trauma, ik heb helemaal geen trauma. Dus waarom ga je het daarover hebben, Diana, in je podcast? Nou, ik heb net een super tof artikel geschreven over trauma, wat het is en hoe je er vanaf komt. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Iedereen heeft trauma. Jij ook. En daar hoef je echt geen grote gebeurtenissen voor in je leven meegemaakt te hebben. En ik dacht, hoe leuk is het als ik naast het artikel wat ik voor jullie geschreven heb, ook daar een podcast over opneem. En het artikel kun je binnenkort vinden op de website. Het moet nog eventjes op Nederlandse taal gecheckt worden. Maar ik dacht, laten we het daar eens eventjes alvast over gaan hebben hier in de podcast. Want heel erg vaak hoor ik van klanten, als we het hebben over trauma, dat ze zeggen, ik heb gewoon helemaal geen trauma. Ik heb niks ergs meegemaakt. Ik ben opgegroeid met liefdevolle ouders. Ik heb gewoon hele goede jeugd gehad. Er zijn echt geen gekke dingen gebeurd. Dus ja, ik heb dat niet. En ik zeg altijd, hoe kan het dan dat je nu op dit moment vastloopt in je leven? En in mijn visie, zoals ik er naar kijk, zijn patronen altijd trauma gestuurd. Dus als je vastloopt in geen grens aangeven, in het feit dat je je steeds wegcijfert voor de ander, dat je please, dat je je aanpast, dat je druk maakt over wat anderen vinden, is dat altijd trauma gestuurd. En misschien heb je dat je eigen coach of psycholoog ook wel eens horen zeggen en heb je gedacht van ja, weet je, maar dat is super raar, want ik heb helemaal niks groots meegemaakt. Nou, daar gaan we dus even in deze podcast dieper op induiken. Is dat Nederlands? Volgens mij wel. Om uit te zoeken, hoe zit dat nu precies? Hoe werkt dat nu? Nou, over trauma is echt super veel geschreven. Ik heb net even in mijn boekenkast gekeken en ik heb hier op mijn bureau 2, 4, 6, 8 boeken alleen al over trauma. En ik weet dat er nog 4 of 5 in de kast staan. Dus over trauma is super veel geschreven. Frans Roepers heeft er heel erg veel over geschreven. Daar heb ik een aantal boeken van. Misschien ken je wel het boek van Bessel van der Kolk, Traumasporen. Ja, er zijn gewoon heel erg veel boeken over trauma geschreven. En vaak is dat hele ingewikkelde taal. Is dat ontzettend ingewikkeld uitgelegd? Ik neem ondertussen even een slokje thee, want ik heb de hele dag veel gepraat. Maar wat ik wil doen met jou, is even op een ander niveau over trauma praten. Met precies dezelfde inhoud, maar zonder al die moeilijke woorden. Zonder al die lastige termen. Zonder al die stofjes wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Want wat ik altijd tegen mijn klanten zeg, en misschien heb je dat ook al wel vaker gehoord in de podcast. Ik zeg altijd, je hoeft niet 6 jaar in een kelder opgesloten te hebben gezeten om een trauma te hebben. En vaak denken we dat dus wel. We moeten echt iets heftigs meegemaakt hebben om een trauma te hebben. Iets gruwelijks, oorlog, misbruik, geweld, ongelukken. Of course, dat is ook trauma. Hè? En dat is 100% trauma. Maar het grootste gedeelte van de mensen die last heeft van trauma, die hebben helemaal niet een trauma uit deze hoek. Die hebben helemaal niet iets groots meegemaakt. En toch pleasen ze, toch kunnen ze geen grenzen aangeven, toch voelen ze zich schuldig. Nou, noem het maar op. En ik wil eens even met je gaan kijken naar hoe ontstaat dat nu. Want trauma ontstaat altijd in een bepaalde situatie waarin jou iets wordt, ja, ik zal maar het woord noemen, aangedaan wordt. En in grote situaties, ik wil eigenlijk nooit in groot en klein spreken, want het is allemaal trauma. Maar in de volksmond grote dingen, zoals misbruik, zoals huiselijk geweld, ongelukken, oorlog, Dan is het vaak heel erg duidelijk. Dan zeggen we, ja, weet je, dat snappen we wel. We snappen dat iemand die net zijn moeder heeft verloren toen ze 3 was, daar een trauma aan over heeft gehouden. Of iemand die als kind in een ziekenhuis heeft gelegen en volledig geïsoleerd was en niemand mocht erbij. Snappen we dat die een trauma heeft gehad? Of een trauma waarin er misbruik is, mishandeling is. Dat snappen we allemaal. Maar iedereen, maar dan ook echt iedereen, heeft te maken met trauma. Want trauma is, of ontstaat, ik wou bijna zeggen ook, op het moment dat jij emotioneel niet gezien wordt. En daar hoef je dus helemaal geen ongelukkige jeugd voor gehad te hebben. Denk maar even aan het voorbeeld van pesten. Je kan super lieve ouders hebben die jou overal naartoe rijden, super blij met je zijn, heel liefdevol met je omgaan. Maar toch kun je een trauma hebben omdat je gepest bent, omdat je buitengesloten bent. Waardoor je overtuigingen hebt ontwikkeld zoals ik doe er niet toe, ik hoor er niet bij. Wat ik vind is vreemd, dat is raar, dat hoort niet. En als we daarnaar gaan kijken, naar dat emotionele stuk in trauma, dan zien we eigenlijk heel erg veel. Ik word dit jaar 40, ik ben uit 1984... De meeste mensen van mijn generatie, dan voel ik me echt heel oud, en onder mijn generatie en boven mijn generatie, die hebben allemaal, bijna allemaal, te maken gehad met ouders die niet echt ingingen op hun emoties. He, vaak was het zo, ja, maar waarom is dat dan? Ja, omdat ik dat zeg. En jij moet je mond houden, want jij bent een kind en ik ben de volwassene en ik beslis. Of als je viel en pijn had, dat je ouders zeiden, joh, stel je even niet zo aan. Zo erg is het niet. Zo hard hoef je daar niet om te huilen. Sta maar weer op. Nou, door al dit soort situaties leer je dat jouw gevoelens, wat jij nodig hebt, jouw behoeften, er niet toe doen. En als we kijken naar zo'n situatie met waarin je valt, ik gebruik dit voorbeeld vaker, op het moment dat jij valt en het in jouw beleving echt super zeer doet, maar jouw vader zegt, joh, stel je niet zo aan, dit doet echt geen pijn, daar hoef je echt niet om te huilen, zo erg is dit niet. Nou, wat leer je dan als kind? Wat ik voel klopt niet. En wat ik voel en wat ik wil en wat ik nodig heb, dat doet er niet toe. En veel mensen denken dan van, ja, maar is dit dan ook trauma? Want ja, er is niet direct een gevaar. En weet je, je wordt niet geslagen, er vloeien geen liters bloed. Dus ja, is dit dan een trauma? Nou, ik neem even een slokje thee en dan ga ik het je verder uitleggen. Want trauma ontstaat in een bepaalde situatie. Het kan een eenmalige situatie zijn, maar het kan ook een steeds terugkerende situatie zijn waarin jouw systeem zich bedreigd voelt. En die bedreiging van dat systeem, dat zorgt er eigenlijk voor dat jouw lijf een bepaalde stressreactie krijgt. En daarmee bereidt je lijf zich voor om te kunnen vlechten. Nee, we gaan niet vlechten. Om te kunnen vluchten, om te kunnen vechten, om bijvoorbeeld te bevriezen. En wat er gebeurt is dat je hersenen dus eigenlijk gewoon laten weten, joh, er is een probleem en we hebben een probleem en dat moet opgelost worden. En je moet jezelf beschermen tegen dat probleem. En dat mechanisme in jou, dat gaat reageren daarop. En dus die gaat iets doen, die gaat vluchten, die gaat vechten, die gaat bevriezen, die gaat in ieder geval iets doen. Om ervoor te zorgen dat die gevaarlijke situatie stopt of weg is. En in een gezonde situatie zul je merken dat op het moment dat het gevaar geweken is, nou ja, dat eigenlijk je lijf gewoon weer tot rust komt en dat je weer, nou ja, bij je positieve komt, bij je bewustzijn komt. En dat het dan oké is. Maar bij trauma zien we dat die reactie eigenlijk niet plaatsvindt. Dus jij maakt iets heftigs mee en daarna komt je lijf niet in die ontspanning, maar je lijf denkt dat eigenlijk dat er nog steeds gevaar is. Terwijl er dus geen gevaar is. Er is geen gevaar meer, maar je systeem is nog wel in de modus van hé, er is gevaar. Dus hé, in een overlevingsmodus. En het interessante daaraan is doordat die overlevingsmodus is in werking gesteld, komt daar bepaald gedrag uit. Hè? Dat is die overlevingsmodus. En dat gedrag, dat patroon, ga je herhalen in situaties die echt helemaal niks met deze specifieke situatie waarin dit ontstaan is, te maken heeft. En daarin ligt dus ook de basis van weer steeds terugkerende patronen. Je krijgt dus die patronen van pleasen, van aanpassen, wegcijferen, geen grenzen aangeven, je schuldig voelen. Krijg je dus niet doorbroken, omdat jouw hele systeem de hele tijd denkt, yo, ik ben in gevaar, yo, ik ben in gevaar. Hé, dit is onveilig, dit is niet goed, dit is niet best, vuren maar. En hoeft dan niet per se met vechten te zijn, vuren maar kan ook zijn je stilletjes terugtrekken. Of je schrikken naar de situatie, maar je systeem staat wel de hele tijd aan. En wat ik interessant is bij veel vrouwen die bij mij komen, dat zijn vrouwen die emotioneel niet gezien zijn. En op het moment dat je emotioneel niet gezien bent, omdat je ouders niet ingingen op je emoties, of voorbeeld die ik ook vaker gebruik is, je groeit op met een broertje of zusje die een verstandelijke beperking heeft, of een ziekte heeft, of gedragsproblemen heeft. In ieder geval, er is iemand in het gezin waar heel erg veel aandacht naartoe gaat. Kan bijvoorbeeld ook een ouder zijn, waarbij je geleerd hebt, als ik mij maar stilhoud, ja, weet je, dan gebeurt er gewoon niks. En dan vinden papa en mama mij wel lief. En dan zien ze mij wel en dan houden ze wel van mij. En vaak wordt dat ook nog eens een keer bevestigd. Dus op het moment dat jij dat doet, wordt er ook gezegd, oh ja, maar Marieke die is altijd zo lekker rustig. Dat is zo fijn, dat is zo'n fijn kind. Nou, dan komt er nog weer een overgenomen overtuiging op. En dan hou je jezelf stil. Dan uit je jezelf niet. En, sorry, ik neem nog weer even een slokje thee. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een casus van een klant van mij, een oude klant inmiddels, wat je ziet is dat kinderen op verschillende manieren op dit soort situaties kunnen reageren. Dus op het moment dat jij emotioneel niet gezien wordt, kan het ook zijn dat jij wel lawaai gaat maken. En dus dat jij wel eerst keihard gaat huilen of om aandacht gaat vragen of gaat zeggen, maar mama, het is helemaal niet eerlijk, want Tessa die wil helemaal niet bij mij spelen en ik ben er super verdrietig om. En dat je moeder dan zegt, joh, kap nou even met zeuren. Want Mike heeft je broertje, dat is pas erg. Want zijn been ligt eraf. Dan moet je niet gaan lopen zeuren over dat Tessa met jou niet wil spelen. Want dat, ja, weet je, dat is helemaal niet zo erg. Word je weer niet gezien in je emoties. En wat je daardoor leert is, Oké, weet je, er is een bepaalde situatie. Daarin heb ik iets nodig, dat krijg ik niet. En daardoor ga je op een bepaalde manier over jezelf denken. Wat je dan leert is, ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk. En al dit soort situaties, die zorgen voor trauma. Dan is het niet een heftig trauma met heel veel bloed en sirenes en gevaarlijke situaties. Maar je bent wel emotioneel in gevaar. En dit vind ik echt een super, super, super belangrijke, dat je dit gaat voelen. En je daar ook bewust in gaat zijn, dat je dus niet levensbedreigend in de zin van lichamelijk zo levensbedreigend in gevaar bent. Maar dat je wel, ik hoop dat dat goed ging, want ik drukte net op het geluidsdingetje. Maar dat je wel emotioneel in gevaar bent. Want op het moment dat jij geleerd hebt dat je emoties en gevoelens en behoeften er niet mogen zijn, ga je je aanpassen. En als je dat gaat doen, dan zul je ook merken, ja, dat je de hele tijd niet meer reageert vanuit wie jij bent en wat jij wilt, maar vanuit hoe je denkt dat het hoort te zijn. En ik heb vaak een voorbeeld over een ijsje. Een kind wil graag een ijsje. Misschien ken je ze allemaal wel. Of een snoepje, maak er iets van. Maar op het moment dat mensen mij vragen, ja, maar Diana, ga je nou niet een beetje te ver in dit soort theorieën? Sla je niet een beetje door? Maken we hier niet narcistische koninkjes en koninginnetjes van? Ik geloof het niet, want er zit een groot verschil tussen emotioneel gezien worden en je zin krijgen. Want op het moment dat jij geen ijsje mag als kind, wat doen wij als ouder heel vaak, is dat wij dan zeggen, hou op met zeuren, kappen nu, je snapt toch heus wel dat we over 5 minuten gaan eten. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het kind leert, oké, ik mag boos zijn, ik mag verdrietig zijn, ik mag blij zijn. Daarmee mag ik niet mijn broertje slaan, hè, daar zitten weer grenzen aan. Maar de emoties die mogen er zijn. En nog steeds krijg ik geen ijsje. Want we gaan over 5 minuten avond eten. En op het moment dat jouw emoties er dus niet mogen zijn in dit soort situaties, in dit soort klein oog In kleinogende situaties. Van ja, je moet gewoon je mond houden. Wie herkent dit niet? Hey, je moet niet zoveel willen. Ik hoor het nog in mijn achterhoofd. Je moet niet zoveel willen. Dan ontstaat er dus ook trauma. Want je bent als kind afhankelijk van je ouders om liefde te ontvangen, om genegenheid te ontvangen, om warmte te ontvangen, om erkenning te ontvangen. En die zijn allemaal net zo belangrijk als voedsel en water. En dit is echt een hele belangrijke, want als je geen voedsel of water krijgt, dan ga je dood. En luister alsjeblieft even goed naar wat ik zeg. Als je geen voedsel of water krijgt, ga je dood. Als je niet gezien wordt emotioneel, dus je wordt een mond gesnoerd en je emoties worden niet gezien, want je moet maar gewoon je mond houden en niet te veel willen. Ik zat te denken aan, hoe is dat spreekwoord? Ik weet niet hoe die is, dus laat ik het iets met willen en nou ja, je mond houden, geen idee. Misschien weet jij het, stuur me even een DM. Maar als je niet gezien wordt, ga je dus niet letterlijk dood, maar wel emotioneel. En laat deze nog even zakken, want als je als kind in een situatie komt waarin je... Nou ja, als kind ben je altijd in elke situatie afhankelijk van je ouders. Voor warmte, voor genegenheid, voor liefde. Dan zit daar net zo'n grote afhankelijkheid in als wanneer het gaat om voedsel en water van je ouders te krijgen. Alleen vaak wordt dat niet zo gezien. Maar het heeft precies dezelfde waarde en misschien nog wel een hogere waarde dan voedsel en water. Maar laten we ze maar even gelijk trekken. Als je geen voedsel en water krijgt, ga je dood. Zo simpel. Is geen hogere wiskunde, weten we allemaal. Als een kind geen eten krijgt, gaat hij simpelweg dood en geen drinken. Als je emotioneel niet gezien wordt, ga je niet letterlijk dood, maar wel emotioneel. En ik wil echt dat je dit goed, maar dan ook goed in je oren knoopt. Want ja, ik noem het altijd maar in traumaland, net hoe je het wil noemen. Hebben we bepaalde termen over trauma's? En er is één trauma, dat noemen we een existentieel trauma. En dat kun je herkennen aan eigenlijk dat je de dood in de ogen hebt gekeken. Dat is altijd wat ik tegen mijn klanten zeg. Zie het maar zo. Een existentieel trauma is een trauma waarin je de dood in de ogen hebt gekeken. Dus je hebt bijvoorbeeld een heel zwaar ongeluk meegemaakt. Je hebt het net overleefd. Je bent bij de geboorte, zat je klem. En heb je het maar nauwernood overleefd. Of je bent veel te vroeg geboren, in de couveuse geweest. Of een andere situatie waarin je het eigenlijk maar net gered hebt. Je hebt letterlijk de dood in de ogen gekeken. En dat betekent niet dat je een of andere vaart naar de hemel hebt moeten maken. En zo'n ervaring hebt gehad. Maar in theorie zou je door de situatie die je hebt meegemaakt, had je dood kunnen zijn. Nou, als je kijkt naar die emotionele dood, hè, dus dat je emotioneel niet krijgt wat je nodig hebt, en je hoort over wat ik vertel over, hè, als je geen voedsel en drinken krijgt, ga je dood. Hè, daar hou je dus, als je uitgehongerd wordt door je moeder, hou je daar een existentieel trauma aan over. Hoe kunnen we dan zeggen, hoe kunnen we dan ontkennen dat door wat we emotioneel niet krijgen, dat dat geen trauma is? Dat is net zo'n trauma. Alleen het grote verschil is dat we het niet zien. En doordat we het niet zien, lijkt het kleiner. We vinden het veel gemakkelijker om te snappen dat iemand een trauma heeft waar net zijn been van afgehakt is omdat hij onder de treinspoor kwam. Dat vinden wij veel makkelijker dan wanneer we een emotioneel trauma hebben. Ja, maar Diana, ja, maar krijg je dan van alles een trauma? Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik wel zeg is, op het moment dat jij een niet gezien en niet gehoord bent of een trauma meemaakt met betrekking tot misbruik, huiselijk geweld, een ongeluk, oorlog, dan ga je je als het ware afsluiten. En emotioneel, maar soms zelfs ook wel fysiek. Je gaat je afsluiten om jezelf te beschermen. En dat doe je simpelweg omdat die emotionele pijn van die afwijzing zo enorm groot was. En dat kan dus alleen maar als je emotioneel niet gezien wordt. En daarbij kom ik terug op de vraag van, ja, krijg je dan van alles een trauma? Heel vaak zie je in bepaalde situaties dat twee mensen een bepaalde situatie meemaken en de een heeft er wel last van en de ander heeft er geen last van. Nou, heeft heel veel verschillende oorzaken. Of redenen waarom dat zo is. Maar een van de redenen kan zijn over hoe wordt er omgegaan met je emoties. En dan kom ik weer terug bij het stukje van de prinsjes en bij de prinsesjes. Is op het moment dat je een kind emotioneel ziet, maak je daar geen prinsje en prinsesje van. Het enige wat je doet is dat je zegt, hey, het is hier volledig veilig om alles te uiten wat je wil uiten. Altijd uiteraard binnen de grenzen. Jezelf uiten betekent niet iets stuk maken. Ook niet iemand anders pijn doen. Het klinkt misschien heel kinderachtig wat ik nu zeg, maar ik heb voor stellen een aantal plekjes per jaar dat ik stellen help in het weer terugvinden van elkaar in de relatie. En ook echt gaan kijken, hey, wie is partner 1, wie is partner 2 en passen wij daadwerkelijk bij elkaar? En zo ja, waarom hebben wij dan struggles? Waarom ruzien we de tent uit of waarom loopt het niet lekker? En het eerste wat ik altijd zeg bij de eerste sessie is, ze komen altijd bij mij op locatie. En dan zeg ik ook altijd, alles mag er zijn. Je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn. Dat mag je allemaal uiten. Hetgene wat ik niet wil, is dat je wegloopt of dat je met spullen gaat gooien. Nou, het laatste is dat een beetje om het ijs te breken. Er is nog nooit iemand geweest die dingen stuk maakt. Maar daarin zie je, alles mag er zijn. Alle emoties mogen er zijn. Klanten mogen ook in die zin boos op mij worden. Vind ik niet erg, heb ik echt totaal geen last van. Waar een grens ligt is bijvoorbeeld met kinderen, met spullen gooien of weglopen. En nou ja, daar valt ook weer genuanceerd van alles en nog wat over te zeggen. He, soms kan weglopen ook heel fijn zijn om eventjes eruit te zijn. Zodat je weer met een heldere blik erin kan komen. Maar ik vind het tijdens mijn sessies niet fijn als mensen weglopen. Terug naar het stuk, krijg je dan van alles een trauma? Nee, het gaat erom hoe je met de situatie omgaat. En het doet pijn. Je kan bepaalde situaties hebben die super vervelend zijn. Maar afhankelijk van hoe er bijvoorbeeld door je ouders mee om werd gegaan. Bijvoorbeeld een medische handeling, een ziekenhuisopname, een overlijden. Afhankelijk van hoe er emotioneel met je werd omgegaan. Dat zal bepalen welke kras jij daarvan gaat krijgen. Dus welke heftigheid de trauma gaat hebben. En ik neem nog even een slokje thee. Daarin zie je dus dat emotioneel gezien worden en trauma gewoon enorm met elkaar samenhangen. Want op het moment dat jouw emoties er mogen zijn, je in alle veiligheid uiting kan geven aan je boosheid, aan je verdriet, aan je zorgen maken, aan je angsten, dan zul je ook merken dat die situaties die je meemaakt nog steeds vervelend zijn, maar het er vooral gaat om hoe je ermee omgaat. Ik merk dat bijvoorbeeld bij mijn kinderen heel erg, als er iets vervelends bijvoorbeeld op school is gebeurd of ergens anders, stel ik altijd de vraag, wil je dat ik meedenk in een oplossing of wil je dat ik luister? En zij zeggen eigenlijk altijd, ik wil graag dat je luistert. Ze hebben het alleen maar nodig om gehoord en gezien te worden. Er hoeft vaak helemaal geen oplossing te komen als het er maar mag zijn. En wat je merkt is als het er niet mag zijn, ja, dan slaat het zich als het ware op in je lijf. En ik heb hier volgens mij een week of twee geleden een podcast over opgenomen wat ik tegen mijn kinderen zei toen we het daarover hadden. Ik noem dat altijd, hè, op het moment dat je emoties er niet mogen zijn. Bijvoorbeeld, je bent bij de voetbalclub van je zoontje of dochter en er wordt gevoetbald en een kind is heel boos of heel verdrietig en er wordt gezegd, ah joh, zeur niet zo. Er is altijd gezeur met jou, je kan nooit ergens tegen. En dan wordt het kind emotioneel niet gezien. En wat gebeurt er dan, zoals ik mijn kinderen in kindertaal uitlegde, dan blijft er een restje verdriet in je lijf achter. En dat restje verdriet wat er in je lijf achterblijft, dat zorgt weer voor bepaalde mechanismes die je in je latere leven ontwikkelt. Dus die herhalende patronen waar je niet van afkomt. Dat zorgt ervoor dat je in één keer een woedeaanval hebt, dat je denkt, waar komt dit nou in één keer vandaan? Je ontploft als het ware en het kan zelfs tot uiting komen in depressies, eetstoornissen, lichamelijke klachten, etc. En op het moment dat je daar bewust van bent, wordt het tijd dat je jezelf emotioneel gaat zien. En als je ouder bent, ook je kinderen emotioneel gaat zien. Want op het moment dat jij een trauma meemaakt. Of dat nou door een heftige situatie is. Of dat het een emotioneel trauma is. Ik noem dat trouwens ook wel een emotionele wond. Die term wordt door niet heel erg veel meer andere mensen gebruikt. Maar het is gewoon een term die ik in mijn methodiek gebruik. En een emotioneel trauma noem ik wel een emotionele wond. En door het trauma wat je meemaakt, of dat nou door een heftige situatie is of door een emotionele wond, het maakt niet uit, ontwikkel je dus een mechanisme om jezelf te beschermen tegen die emotionele pijn. En dit is belangrijk, want daarin zit ook gelijk een stuk zachtheid naar jezelf. Want op het moment dat jij baalt van je please-gedrag en je daar superveel oordeel op hebt zitten, dit is altijd het eerste onderdeel waar ik met mijn klanten mee begin, gaat vaak vanzelf in het proces als ze één op één bij mij komen, is dat oordeel eraf halen. Het oordeel eraf halen van het feit wat je doet. Want je doet het met een reden, je doet het niet voor je lol. Het is allemaal trauma gestuurd. Dus er zijn dingen die je hebt meegemaakt waardoor je bent gaan pleasen, waardoor je je steeds schuldig voelt, waardoor je enorm goed bent in jezelf wegcijferen, waardoor je geen grenzen aangeeft. Doe je niet voor je lol, heeft helemaal totaal geen zin om boos op jezelf te worden. Want het enige wat je doet is eigenlijk jezelf opnieuw hertraumatiseren en jezelf nog een keer in die emotionele wonden bevestigen. En op het moment dat je dat kan gaan zien van door wat ik heb meegemaakt, of dat nou dus door een heftige situatie is, door een ongeluk, door een overlijden, door misbruik of wat het ook geweest is, of door een emotioneel trauma, het maakt niet uit, ben je je gaan beschermen tegen pijn. En het is dus logisch dat je bepaald gedrag bent gaan ontwikkelen om jezelf dus als het ware te beschermen. En doordat je jezelf bent gaan beschermen, kom je steeds in die terugkerende patronen terecht. En dan komen we weer een beetje terug bij mijn visie. Ik neem ondertussen nog even een slokje thee. Als je mijn podcasten vaker luistert, mijn visie op patronen in je leven is 100% dat die veroorzaakt worden door de diepere overtuigingen die je over jezelf hebt. En trauma veroorzaakt overtuigingen. Als je kijkt naar het voorbeeld waarin je het voorbeeld van Marieke wat ik net zei, is van je mag niet huilen omdat je pijn hebt. Je moet je steeds wegcijferen omdat je je broertje van alles en nog wat heeft. Ja, wat er gebeurt is dat Marieke al heel erg jong leerde, ik doe er niet toe. En ik doe er niet toe. Ik ben niet belangrijk. Mijn gevoel is niet belangrijk. Mijn gevoel klopt niet. En als je op die manier over jezelf bent gaan denken, zul je ook in je verdere leven op basis van die overtuigingen keuzes maken. En dan zie je dus een volwassen vrouw die zichzelf wegcijfert voor de partner, voor haar werk, dus dat ze al die diensten overneemt. Dat ze steeds ja zegt tegen vriendinnen of haar ouders, terwijl ze eigenlijk geen zin heeft om naar de intratuin te gaan. Als je jezelf niet diep van binnen niet belangrijk vindt, ja, is het logisch dat jij jezelf opzij gaat cijferen. En dat kan dus ontstaan door die trauma's op die emotionele wonden. En vaak vragen mensen wel eens aan mij van, ja, weet je, maar hoe herken ik dat dan? Hoe herken ik dan dat ik een trauma heb? Nou, een belangrijke is terugkerende patronen. Terugkerende patronen zijn in mijn ogen altijd trauma gestuurd. Er is een bepaalde situatie geweest. In jouw ogen misschien heel groot, in jouw ogen misschien heel klein. Soms in heel veel vrouwen hun ogen iets wat er eigenlijk niet toe doet. Maar datgene wat er eigenlijk niet toe doet, is wel zo groot dat je 40 jaar later nog steeds last hebt van hetgene wat daar gebeurd is. En het interessante vind ik zelf is dat heel veel vrouwen helemaal niet doorhebben dat die situatie van toen, ik zal eens even een voorbeeld geven. Stel je voor, als je bij mij komt, gaan we daar namelijk altijd naar zoeken. Want het is niet dat jij bewust denkt, oh joh, daar denk ik nog dagelijks aan. Maar je hebt op het moment dat jij bijvoorbeeld geen grenzen aangeeft, zul je opmerken dat je dat ergens in je lijf voelt. Nou, ik heb bepaalde methoden om dan erachter te gaan komen welke situatie aan je jeugd daaraan gekoppeld is. En dan komen we bijvoorbeeld in een situatie waarin je op school zit, waarin de juf boos op jou werd omdat de juf zei dat je iets had gestolen van een ander kindje, terwijl dat helemaal niet waar was. En eigenlijk was je dat in je bewustzijn al lang weer vergeten. Maar op dat moment heb jij een trauma meegemaakt. En op dat moment zijn er bepaalde overtuigingen over jezelf ontstaan, waardoor je nu in dit leven, nou het is nog steeds hetzelfde leven, maar in je volwassen leven, last hebt van geen grenzen aangeven. En als jij dus patronen hebt, is dat het grootste herkenningspunt dat jij trauma hebt meegemaakt. Het kan ook zijn als we naar, zeker naar de situatiegerichte trauma kijken, dat je flashbacks hebt naar een bepaalde situatie of nachtmerries of steeds beelden voor je ziet. En wat ik heel interessant vind, is dat veel klanten tegen mij zeggen, ja, maar Diana, ik heb er allemaal geen last van. Maar het kan ook zijn dat je bepaalde dingen gaat vermijden, bepaalde situaties of personen gaat vermijden. Ja, nee, maar daar heb ik ook helemaal geen last van, zeggen ze dan. En ik zeg, oké, laten we dan even verder kijken. Want op het moment dat, nou, laten we Annemiek even nemen. Annemiek is opgegroeid met een autoritaire vader. En wederom had zij ook een broer. En Annemiek die hield zich stil voor de autoritaire vader. Dus die dacht, weet je, ik ga er niet tegen in. Maar haar broer dacht, weet je, fuck you, ik heb hier geen zin in. Dus die ging overal tegen in. Waardoor er elke avond aan tafel ruzie was. En moeder sprong er dan tussen. En Annemiek die dacht, hoi, ik ben er niet. En die ging naar de keuken alvast doen. En in het volwassen leven, wat we bij haar zagen, is dat zij in het volwassen leven conflicten uit de weg ging. En op het moment dat er discussies op haar werk ontstonden, dat ze letterlijk vluchtte naar de wc. Ja, weet je, ik krijg er gewoon helemaal naar van als er van die vitte discussies zijn. Ik wacht wel tot het over is. En dat is interessant, want dan zie je dus precies hetzelfde als wat er vroeger gebeurde met nu, is één op één met elkaar op elkaar te leggen. Zij onttrekt zich uit het conflict en gaat iets anders doen. Je herhaalt dus precies hetzelfde patroon als vroeger. En op die manier, als je daar dus samen met iemand naar gaat kijken, en ik kijk met alle liefde met je mee, zul je dus zien dat de dingen die je in eerste instantie denkt van, ja, weet je, dat heb ik helemaal niet, ik vermijd helemaal niks, hoe kom je daar nou toch bij? Dat als ik samen met je ga kijken, dat je toch achter dingen komt, dat je denkt, oh ja, shit joh, dat doe ik wel. Nou, als laatste, want ik zie dat de podcast iets langer is dan dat ik normaal doe. Maar ik vind het belangrijk om dit stuk echt even helemaal helder en duidelijk met je door te nemen. Is hoe kom je nou van trauma af? En wat je vaak hoort, ook binnen de GGZ, is bijvoorbeeld, ja, weet je, trauma, dat moet je verwerken. Ja, ik geloof niet in verwerken. Ik zeg altijd, wij zijn geen hompenvlees die door een of andere machine gaat en gemaakt worden tot gehakt. Het blijft altijd een trauma. En ik neem nog heel veel slokje thee. Het blijft altijd een trauma. Het gaat niet weg. En deze realisatie is echt super belangrijk. Want dat is vaak als ik klanten krijg die bijvoorbeeld al regulier een heel circuit hebben doorlopen. Die zeggen, ja, maar ja, ik had gedacht dat het wel over zou gaan. Dat het weg zou gaan. Dat het er niet meer is. Ja, sorry, ik ga je uit de droom helpen. Dat is niet zo. Het is niet zo dat het er niet meer is. Wat het wel is, is, hè, hoe ik dat in ieder geval met mijn klanten doe, het trauma is er. Wat je te doen hebt, is eerst die realisatie van, hey, dit heb ik meegemaakt. Daardoor heb ik deze overtuiging over mezelf. Daardoor heb ik deze mechanismes ingesteld. En daardoor is dit het resultaat op dit moment in mijn leven. En dat gaan wij samen helemaal uitpluizen. En je gaat ook merken dat hetgene wat jij eigenlijk zo gemist hebt, dat je dat nooit, maar dan ook nooit bij iemand anders kan krijgen. De enige die jou dat kan geven, dat ben jezelf. Dus als jij niet gezien bent door je ouders, dan is de kans groot dat je nu die erkenning zoekt bij je partner, of misschien zelfs wel bij je kinderen, een soort van bestaansrecht zoekt bij je kinderen. En dit is een hele belangrijke, want de enige die jou die erkenning kan geven, zijn niet je ouders. Maar dat ben jij. Jij bent de enige die jezelf dat kan gaan geven. En dit is een heel belangrijk stuk. Dus wat ik met mijn klanten doe, is eerst in kaart brengen van, hey, eigenlijk werk ik een beetje achterstevoren. Dus ja, je hebt trauma, daardoor ontstaan overtuigingen. Vanuit de overtuigingen ontstaan weer overlevingsmechanismen. En dat heeft een bepaald gevolg in je leven. Waardoor het niet lekker loopt in je baan, waardoor het niet lekker loopt in je relatie, waarin je niet tevreden bent, waarin je steeds in situaties terechtkomt dat je ja zegt in plaats van nee. En wij gaan eigenlijk achterstevoren gaan wij dat terug beredeneren. Hey, dit is nu waar je mee zit. Welk gedrag laat je zien? Welke overtuigingen zitten eronder? Welke situaties hebben daarvoor gezorgd? Zodat je gaat snappen hoe dit voor jou in elkaar zit. Want dit is super belangrijk. Zonder het te fitten op anderen, want daar hou ik echt totaal niet van. Maar ik krijg vaak klanten die geen idee hebben. Die zeggen, ja, weet je, ik weet heus wel dat dit stuk, dat mijn vader jong overleden is, dat dat een effect heeft. Maar ik heb van de rest geen idee. En ik geloof heel erg dat je moet weten hoe het zit, zodat het ook logisch voor jezelf is. Van, oh, hé, maar ik heb dat op jonge leeftijd meegemaakt. Mijn vader is is overleden toen ik jong was. Dat is de reden waarom ik eigenlijk geen diepere relaties of vriendschappen aan kan gaan. Omdat ik bang ben dat die personen waar ik me helemaal voor openstel, dat die ook gaan overlijden. Ah, oké, dan kun je dat herkennen. En dan kun je dat op dat moment dat je het kan herkennen, ook bewust gaan kiezen, wil ik nog steeds op deze oude manier reageren? Nou, dat is precies wat ik mijn klanten leer in Master Your Life of in mijn 1-op-1 begeleiding, dat we daar helemaal in gaan duiken. Dus als jij wil helen van trauma, is het belangrijkste om je te beseffen, hè, het blijft er altijd. Het enige wat jij eraan kan doen om het te helen, is de realisatie. Dus het volledig snappen hoe het in elkaar zit en hoe het zich uit in jouw leven. Het vervolgens gaan herkennen in de momenten dat jij ergens tegenaan loopt. En vanuit die herkenning, dus op het juiste moment herkennen, niet als je 's avonds in bed ligt. Maar op het moment dat het gebeurt herkennen, hé, nu doe ik dit. Dat komt door dit en dit en dit en dit. En dan beslissen, hé, wil ik dit nog steeds op deze manier doen, ja of nee? En dat is eigenlijk wat ik de hele dag doe met al mijn klanten. Of dat nou in de groep is of dat het 1-op-1 is. En dit is het grootste geschenk wat je jezelf kan geven. Het wordt namelijk, het wordt niet kleiner. Je gaat het niet verwerken. Het is er altijd. Alleen leer je in welke situaties het omhoog komt en hoe je er vervolgens mee omgaat. Ja, maar Diana, blijft dan mijn leven precies zoals dat het is? Nee, totaal niet. Want je zal merken, als je dit stuk gaat helen, dan zul je dus merken dat het in heel veel delen van je leven niet meer omhoog komt. Je wordt niet meer zo getriggerd, omdat je jezelf bent gaan zien. Omdat je het hebt laat zien voor jezelf. Het mag er zijn. En je weet ook, hè, als ik dit gedrag laat zien, dan komt dat hier en hier en hierdoor. En dat is weer ontstaan door bijvoorbeeld dit trauma. En dan kun je dus beslissen, hé, maar wil ik dit nog steeds zo op deze manier? En mijn ervaring is dus, niet alleen bij mezelf, maar ook bij al die honderden vrouwen die ik hiermee geholpen heb, is dat op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, het eigenlijk alleen nog maar, op een gegeven moment hiermee aan de slag wil gaan, dan zul je merken dat in bijvoorbeeld stressvolle periodes het weer een beetje omhoog komt. En ik noem dat altijd bijvoorbeeld als ik een masterclass geef waar 500 vrouwen zijn. Kan ik soms wel een beetje spannend vinden. Want ik weet ook altijd dat als ik de chatfunctie aan heb staan, heb ik niet altijd aanstaan. Maar soms doe ik dat wel, afhankelijk van welke masterclass ik geef. Dat er soms hele onaardige mensen zijn. En dan word ik weer getriggerd in een emotionele wond. Ik doe het niet goed. En dat heeft weer zijn oorsprong in bepaalde trauma's uit mijn jeugd. En op het moment dat ik dat weet, hey, ik ben een beetje wiebelig nu, ik vind het spannend, dan weet ik ook, hey, maar nu kunnen deze emotionele wonden, dus deze overtuigingen, omhoog komen. Die kunnen gaan opspelen, zodat ik er al op voorbereid ben. En zo zul je dus merken, en dat vind ik zelf bij mezelf in de afgelopen jaren, ben ik hiermee bezig geweest, een heel mooi proces, dat ik geen moeite heb met grenzen aangeven. En dat ik dat heel rustig en kalm kan, zonder dat ik daar een rood hoofd van krijg, of zweetoksels, of een bibberende stem. En dit is wat ik jou ook gun. Als jij trauma hebt meegemaakt, of dat een trauma is door een gevaarlijke situatie, of dat het trauma is omdat je emotioneel niet gezien bent, je kan jezelf daarin helen, mits je de juiste stappen maakt. En niemand anders dan jijzelf kan trauma helen. En dat is echt super belangrijk. Jij bent de enige die dit kan doen. Anderen kunnen je handvaten geven. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Ik kan je handvaten geven. Ik kan je zeggen welke stappen je moet doen. Ik kan uitleggen hoe je dit doet. Ik kan oefeningen meegeven, zodat je hier praktisch mee aan de slag gaat. Alle klanten krijgen bij mij ook een prachtig werkboek, waarin ze zichzelf helemaal leren kennen met allerlei prachtige oefeningen, inzichtsoefeningen, bewustzijnsoefeningen, maar ook praktische oefeningen, waardoor je jezelf stap voor stap leert kennen. Dus je pelt jezelf af als een ui. Laag voor laag kom je steeds dichter bij wie je in de kern bent, in plaats van de persoon wie je geworden bent door wat je hebt meegemaakt. En dat is dus heel belangrijk. En dan zul je dus ook merken, als je al die tools hebt en al die handvaten hebt, dat jij een super fijn leven kan gaan leven. En ik zeg, dat zei ik van de week ook al in een andere podcast, het is niet zo dat je dan alleen maar alles positief is en alles leuk is, maar je zal merken dat in spannende situaties je gewoon weet hoe je kan handelen. En dat je niet meer bang hoeft te zijn voor conflicten. En dat je geen andere dingen meer hoeft te vermijden. En dat je gewoon kan zeggen wat jij ervan vindt. Zonder dat je last hebt van de mening van anderen. Nou, dit is wat ik je gun. Dus mocht je daar iets aan willen doen. Mocht je met mij willen samenwerken. Kun je altijd even matchcall in mijn agenda inplannen. Dan ga ik met je meekijken. Als je zegt, nou, ik weet al zeker dat ik mee wil doen aan Master Your Life. Dat is mijn online groepprogramma. Check dan even de website. Want de deuren zijn open voor de groep van april. Dus doe vooral mee als je denkt, hey, ik herken dit, ik wil hier iets aan doen. Als je vragen hebt, mag je me altijd even een DM sturen via Instagram of even een berichtje via de website. Vind ik ook altijd goed. En dan dank ik je voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering. Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram. Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.